Goedemorgen allemaal. Ja, hartelijk welkom hier in de Lietse Tjerke. Deze bijzondere dienst die we hebben vandaag, de afscheidsdienst van de Lietse Tjerke. Gebouwd in 1921 heeft het iets meer dan een eeuw dienst gedaan als godshuis voor de gereformeerde gemeente-internaat. En de laatste jaren, dat heb ik ook nog meegemaakt, was het minder in gebruik. Ook vanwege de fusie met de hervormde gemeente tot de protestantse kerk in Ten Aard. Maar dat neemt niet weg dat we vanmorgen een tijdperk zullen afsluiten. En dat voor een aantal onder jullie het een toch wat bewogen dienst zal zijn. Zullen met gemengde gevoelens hier zitten. Hier hangt nog de wolk van gebeden van wie zijn voorgegaan, zoals we straks zullen zingen. Hier brachten jullie kinderen naar de doopvont en van hieruit droegen jullie geliefden uit. En jullie zien jezelf misschien nog wel zitten als kind en daar zaten Beppe en Paken en daar zaten die en die. Misschien is er wel een traan en iets van spijt en hopelijk ook iets van dankbaarheid. Nou, een commissie heeft deze dienst voorbereid. We hebben ook briefjes gestuurd naar de nog levende voorgangers. En dominee Dilling, die hier van 1963 tot 1968 heeft gestaan, dus dat is 60 jaar geleden, die stuurde nog een mailtje terug. Dat wil ik toch even lezen. Waar de leden van de commissie afscheid Lietse Tjerke, dat jullie ons meedeelden dat de Lietse Tjerke niet langer gebruikt kan worden als kerk, begrijpen wij. Al doet het ons wel wat. Wij, mijn vrouw en ik, hebben namelijk heel goede herinneringen aan de tijd dat wij in Ten Aard dienst mochten doen. Soms op uitnodiging ook in de hervormde kerk. Het zijn voor ons ook warme herinneringen die we telkens als we onze vakantie doorbrachten in Friesland weer opnieuw beleefden. Dat onze vroegere gereformeerde gemeente is samengegaan met de vroegere hervormde gemeente beleven wij werkelijk als iets positiefs. De eeuwige mogen jullie zegenen. Met hartelijke groeten mee van mijn echtgenote F.W. Dilling. PS, helaas zijn wij niet in staat de afscheidsdienst bij te wonen. Nou, dat is natuurlijk toch wel heel erg leuk. We hebben de 6 brandende kaarsen, omdat het ook de eerste zondag van de lijdenstijd is, van de 40-daagse tijd. En als het goed is, zou het kind van dienst een van die kaarsen doven, maar Anjana is ziek. Dus misschien wil een van de kinderen dat wel doen. Ja, wil jij het doen? Kom maar even. Er staat daar, als het goed is, een... Hier is die, ja. Dankjewel. We gaan elke zondag een kaars doven, totdat het stille week is en we het lijden en sterven van onze Heer gedenken. En dan komt de nieuwe paaskaars. Dat is de symboliek van de 40-daagse tijd. Goed, we gaan nu beginnen met het intochtslied. Doe we staande, Psalm 84, vers 1.
Thank you.
stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We gaan dat mooie lied zingen, De vreugde voert mij naar dit huis. Laten we bidden dat God bij ons is vanmorgen. Ja, trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel dat we hier zijn, de Lietse Kerke. Heer, en ja, dan gaan we nu de afscheidsdienst hier houden. En we wisten het eigenlijk al heel lang dat het een keer zou komen. Maar het voelt toch wel een beetje moeilijk. Daarom bidden we dat u bij ons bent vanmorgen. Heer, dat wij geholpen worden om te zien waar het op aankomt. Om onze herinneringen plaats te geven. En ook onze gevoelens. Maar ook om moed te vatten. En achter u aan te gaan. En te weten. Het gaat uiteindelijk om u. Heer, geef dat we daar diep van doordrongen mogen zijn. En dat dat ook ons mag troosten. Zegen ons vanmorgen. Geef dat dit een goede dienst mag zijn. Tot eer van u, maar ook tot troost van onszelf. In Jezus' naam. Amen. We gaan eerst de schriftlezing doen. En dat gaat Imkje doen.
Matteüs 5, vers 13 tot en met 16. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Tot zover.
Dankjewel. Nou, nu mogen de kinderen naar voren komen. Nou, ik ga even die microfoon eraf halen. Dat kan geloof ik wel, hè? Ja. Oh. Hou jij me eens even vast als je wil. Zo, want ik moet dit ook vasthouden, want ik heb geen zak in mijn jurk. Nou, goed. Wie van jullie houdt er van zout? Hou jij van zout?
Ja.
Ja. Nog meer? Wie houdt er meer van slagroom? Doe jij dat ook? Ik ben wel eens bij iemand geweest en toen was er een spuitbus slagroom. En een van die kinderen deed gewoon zo met die bus. Heb je dat ook wel eens gedaan? Ja, oké. Maar zout, is dat belangrijk? Denk je?
Volgens mij is dat heel gezond.
Ja?
Hij is heel meer tot dan.
Zout geeft smaak, zeggen we, hè? Ja, gaan we zo meteen proeven. En weet je wat zout ook doet? Zout doet, zorgt ervoor dat iets niet zo gauw gaat schimmelen. Of bederft. Dus als je een stukje vlees hebt en je doet er zout op, dan blijft dat langer goed dan als je er geen zout op doet. Dus het is, er zit iets in dat zout waardoor dat beter blijft. Zie je er iets van? Zie je, kijk bijvoorbeeld, dit is brood. Zie je nou dat, of hier wel of niet zout in zit? Nee, dat zie je. Dus zout zie je eigenlijk niet. Maar je proeft het wel. Hier zit geen zout in. Gaan we even proeven. Het smaakt niet vies, hoor. Het smaakt alleen... Er zit geen smaak aan. Wil jij ook een stukje zout, sloos brood? We gaan ze zometeen ook delen, hoor. Kom maar. Moet je eens even proeven. En dan zeggen hoe je het vindt. Ik proef er ook eentje.
Net koud.
Proeft dat als brood?
Ja.
Nee, hè? Waar proeft het naar? Wou je het uitspugen? Nee. Het proeft gewoon niet, hè?
Net koud.
Ja, dat zout, dat komt omdat er geen zout in zit. Weet je wat we doen? We gaan iedereen eens laten proeven. Mogen jullie met een paar van jullie mogen even wat brood gaan ronddelen? Laat eerst misschien de... Neem jij je kleine broertjes even mee? Mag het even, hoor. Ja. wil je ook even vertellen? Ik zal hun ook even. Jij helpt straks even met het inpakken van het ademstel. Nou, iedereen moet eens even proeven en bedenken wat het wil zeggen dat Jezus zegt: jullie zijn het zout der aarde. Dus denk daar eens over na als je het proeft. Jullie zijn het zout der aarde. Dank jullie wel. Straks komen jullie nog een keer terug om te helpen. Vroeger moesten zwangere vrouwen zoutloos brood eten, hè? Ja. Straf. We gaan nu dat lied zingen wat op de liturgie staat. En daarna mogen de kinderen mee naar de kinderkerk. Ja, zet maar neer. Dank jullie wel. We mogen naar de kinderkerk in de Iep-Ark. Tot straks. Kijk uit voor die kandelaar. Kijk uit voor die kandelaar. Kijk uit voor, kijk uit, kijk uit. We hebben aan Oone Talsma gevraagd om een korte uitweiding te geven over de geschiedenis van de gereformeerde kerk. Zowel de gemeente als het gebouw. Dus daar gaan we nu naar luisteren.
Juist. Ik ben er gewoon niet geen Fries verstaan. Hè? Beter in het Nederlands. Wordt het nu beter? Oké, goed. Er is mij dus gevraagd om even in het kort iets van deze kerk te vertellen. En ik vind dat je dan ook iets moet vertellen van de geschiedenis van het gereformeerd zijn, noem ik het maar even. Op 7 juli 1921 werd hier voor het eerst een kerkdienst gehouden. Werd de kerk ingewijd met als voorganger dominee van Maurik van Hantum. Hij leidde de dienst en op een gegeven moment werd er, net als we net ook gedaan hebben, een stukje uit de Bijbel gelezen, waarna de dominee dus daarover ging uitweiden. Het was een stukje tekst uit het Hooglied. En al die jaren dat ik naar de kerk ging, heb ik misschien één keer horen preken over het Hooglied. Want dat werd meestal overgeslagen. En als je thuis de Bijbel las van A tot Z, dan werd het Hooglied bij de meesten overgeslagen. Men zei wel eens, het hoort niet in de Bijbel thuis. Maar daar is over te praten. Hij begon met het lezen van vers 8 en 9 uit hoofdstuk 8 van het Hooglied. En ik ga ervan uit dat hij de oude vertaling gebruikte, de oude Statenvertaling. En daar staat, wij hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij met onze zuster doen in die dag als men van haar spreken zal? Zo zij een muur is, we zullen een paleis van zilver op haar bouwen. En zo zij een deur is, we zullen haar rondom bezetten met zederen planken. Ik ga ervan uit dat hij met deze tekst bedoelde dat wij met elkaar zorg moeten dragen voor de kerk. Dat wij ervoor moeten waken dat er dingen gebeuren die niet in orde zijn. En dan denk ik, waarom moest er eigenlijk een gereformeerde kerk komen in Ten Aard? Want er waren al twee kerken. Een Nederlands hervormde kerk was er. En er was een doopsgezinde, oftewel menistenkerk op een Nijboren. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het begin van, zeg maar, de protestantse kerk. En dan spreek je over een tijdstip van meer dan 500 jaar geleden. Dan komen we uit bij de reformatie. De tijd van Maarten Luther en van Johannes Calvijn. Die waren het niet eens met de gang van zaken in de Roomse kerk. Bijna iedereen was Rooms-Katholiek. Overal vond je Rooms-Katholieke kerken, maar verder niks. Geen andere kerken nog. En toen heeft Maarten Luther zijn argumenten op papier gezet, 95 stellingen. En daarin liet hij weten wat hij vond dat er misging in de Rooms-Katholieke kerk. Ik ga ze niet alle 95 oplezen, dat hoeft niet. Ze werden toen gespijkerd op de deur, wordt gezegd, van de Hofkapel in Wittenberg. Tegenwoordig wordt betwijfeld of hij daar echt die stellingen opgespijkerd heeft. Maar het maakt verder niet uit. Het waren er 95. Een paar van zijn grootste argumenten waren dat de paus was onfeilbaar. Dat betekende de paus was zonder zonde. Die kon niet zondigen. Hoe is het mogelijk dat je kunt zeggen dat een mens niet kan zondigen? Is niet mogelijk. Iedereen zondigt wel eens een keer. Maar het was in die tijd zo dat de Bijbel was alleen maar te lezen in het Latijn. Nou ja, wie kon Latijn lezen? Dat waren de monniken en de priesters. Maar de gewone mens, man, vrouw, kon geen Latijn lezen. Dus ze konden die gewone mensen die geen Latijn konden lezen, konden ze van alles en nog wat wijsmaken. Stond toch in de Bijbel dat de paus onfeilbaar is. Nou, in de Bijbel wordt nooit van een paus gesproken. En dan had hij het over de aflatenhandel. Vroeger op de lagere school leerden wij al wat aflaten waren. Dat waren stukjes papier, kon je kopen. En dan kon je de hemel verdienen. En je kreeg dan een aflaat, een stuk papier waar het op stond. En je was er zeker van dat je in de hemel kwam. Maar dat geld wat men ophaalde voor die aflaten was vooral bedoeld voor het Vaticaan, want er moest een nieuwe Sint-Pieter gebouwd worden. Ook met een deel van dat geld is de Dom in Utrecht gebouwd. Die aflaten waren bedoeld om mensen die dus zondigden, wat eerder uit het vage vuur te halen. Want als je zondigde, kwam je in het vage vuur terecht. En van tevoren had je misschien heel veel gebeden, goede werken gedaan. En dan kon je dus eerder uit het vage vuur komen. Kon je eerder naar de hemel gaan. En met dat aflaat kon je nog korter in het vage vuur. En dan had je eigenlijk meteen al je ziel in de hemel. Dat was leuk. Veel mensen kochten zo'n aflaat. Het celibaat was ook zo'n punt waar hij echt mee bezig was. Want dat werd ook niet zo uitgevoerd als de bedoeling was. En dan had je nog te maken met een periode van pest. De pest. Een grote volksziekte. En we hebben net de COVID achter de rug. Nou ja, achter de rug niet helemaal. Maar goed, in die tijd had je een enorme periode dat er de pest heerste. Miljoenen mensen in Europa stierven aan de pest. Wat deden de geestelijken die de kerken leidden, die trokken weg en die gingen op een plekje zitten waar ze weinig last van de pest hadden. Dus ze zorgden niet meer voor hun gemeente, noem ik het maar even, voor hun mensen, maar ze dachten alleen maar aan zichzelf. En er kwam nog bij dat het begon te lijken op een staatskerk, die Romeinse kerk. Dus dat waren een paar van die argumenten die Maarten Luther naar voren bracht. Hij heeft zich later, want ze werden verbannen uit de kerk, heeft hij de Bijbel vanuit het Latijn vertaald in het Duits en verscheen hij ook in het Nederduits. Zoals het heet, nou ja, Nederduits, dat is gewoon het Nederlands van die tijd. En voordeel was dat de boekdrukkunst was uitgevonden. Dus de monniken hoefden niet alles meer over te schrijven, kon ook niet, want dat wilden ze ook niet. En maar de boeken, de Bijbel, kon gedrukt worden. En die verscheen hier ook in ons land in 1523. Maar de mensen waren nog niet altijd tevreden met de gang van zaken. En op een gegeven moment kregen we de beeldenstorm. En dat men de kerken, de Romeinse kerken, openbrak, de ramen vernielde. Men vernielde de beelden die in de kerk stonden. Men haalde het altaar daaruit. En de tijd die toen volgde, noemen we dan wel het begin eigenlijk van het, nou ja, van de protestantse kerken zoals wij die een klein beetje kennen. Want nu konden er andere diensten gehouden worden. Trouwens, internaat heeft het nog even langer geduurd voordat men hier dus de hele kerk sloopte, zeg maar, van binnen en de Romeinen verdreef. Dat duurde nog een twintigtal jaren. En toen verscheen, toen noemde men dat de Nederduitse gereformeerde kerk. Het was toen in de tijd van de Spaanse oorlog, 80-jarige oorlog. Men moest altijd heel voorzichtig zijn met het naar de kerk gaan. Er werden hagepreken gehouden en werden veel bezocht door de nieuwe kerkleden. Op een gegeven moment zeiden ze, we moeten ook wat regels stellen. En toen heeft men een synode bij elkaar geroepen in Dordrecht. En daar zijn toen de Dordtse leerregels opgesteld. Waar men zich aan moest houden natuurlijk. Alleen dat houden aan, dat zwakte wel eens een beetje af. Maar het ging vrij goed. Totdat de Fransen in ons land kwamen. En de Fransen, daar had je dus in de eerste instantie de opstand tegen de geestelijkheid en de adel. En die moesten dus niks van de kerk hebben. Ze moesten niks van de adel hebben. En toch hebben ze het volgehouden om hun gang te gaan tot 1816, na de Franse tijd. Want ook in de Franse tijd konden ze niet altijd maar doen wat ze graag wilden. We kregen toen na de Franse tijd, misschien volgen jullie die serie op de televisie, kregen we na de Franse tijd de eerste koning, koning Willem I. En die koning Willem I, die bemoeide zich niet alleen met de staat en dus met de politiek, maar hij ging zich ook bemoeien met de kerk. Hij riep mensen bij elkaar voor de synode. En daar werd besloten dat de Nederduits gereformeerde kerk, die moest voortaan maar Nederlands hervormde kerk genoemd worden. Goed, dat is dus het begin van de Nederlands hervormde kerk. Maar de Dordtse leerregels werden niet meer allemaal nageleefd zoals het hoorde en zoals het eigenlijk moest. De vrijzinnigheid nam toe en ja, op een gegeven moment waren er een paar dominees, predikanten, dominee Hendrik de Kok uit Ulrum en Ploos van Amstel van Rijtsem, onder andere, er waren er meer, die niet meer mee wilden doen aan dat verval in de Nederlands hervormde kerk. En toen kregen we dus eerst, onder leiding van een aantal van deze predikanten, de afscheiding in 1834. En ze wilden zich afscheiden, hoefde niet beslist, want als de Nederlandse hervormde kerk weer terug wilde naar voor 1816, voor die synode, dan zouden ze gewoon met elkaar verder kunnen gaan. Maar dat wilde men niet. Hendrik de Kok onder andere ook, die werd gewoon uit het ambt gezet en die kon wel weggaan. En dat deed hij ook. Hij nam heel veel volgelingen mee. En met die volgelingen stichtte hij toen de christelijk gereformeerde kerk. 50 jaar later kregen we te maken met Abraham Kuyper. Nou, een bekende naam ook. En die vond ook dat het niet meer kon zoals dus de hervormden wilden. En hij stapte ook met een heleboel volgelingen uit de Nederlandse hervormde kerk. En ze noemden dat dan de doleantie. En dolerenden, dat waren mensen die klaagden vanwege het feit dat ze het anders wilden. Toen zijn op een gegeven moment deze beide partijen bij elkaar gekomen, de afgescheidenen en de dolerenden. En die hebben samen de gereformeerde kerk opgericht. Geen Nederduits gereformeerde kerk meer, maar gewoon de gereformeerde kerk. Dus onze kerk stamt, zeg maar zo, vanaf 1892. Al gauw werden er kerken gebouwd. Het duurde niet lang, waren er meer dan 300 gereformeerde kerken gebouwd. En hadden we toch een aanzienlijk aantal predikanten die daar konden voorgaan. In Hantum had je er een. Het stond op een Hantumerhoek, staat er nog als gebouw. In Wierum, Arnhem, Holbert, maar niet in Ternaart. Wat deden de gereformeerden in Ternaart? Die gingen ter kerke in, of Wierum als ze dichter bij Wierum woonden, of in Hantum, of in Holbert. De meesten gingen naar Hantum. Er zaten ook een paar leden uit de naad in de kerkenraad daar in Hantum. Maar ja, moet je voorstellen, dat is de tijd van voor de Eerste Wereldoorlog. En die mensen hadden geen auto. Dus hoe moesten ze daar komen? Vaak moesten ze lopend daar naartoe. Enkeling had misschien een fiets. Misschien zijn ze ook wel eens met het dokkende lokaaltje gegaan als dat op zondag reed. Maar je moest wel twee keer naar de kerk, want dat was men gewend. Dat wilde men. Er werd ook een gereformeerde school gesticht daar op Hantumerhoek. Terwijl er hier in Ternaart al een christelijk nationale school was. Maar goed, dat gebeurde gewoon. En dat heeft geduurd tot zeg maar 1920 daaromtrent. Dat men op een gegeven moment zei, de Ternaarders, wij willen eigenlijk wel zelf een kerk bouwen. Dus wat deed men? Een brief naar de klassers in Dokkum, wij willen graag een gereformeerde kerk bouwen in Ternaar. Maar de klassers antwoordden met, ja, dat is wel leuk en aardig, maar probeer eerst eens weer met die hervormden in gesprek te gaan, dat jullie weer met elkaar het een beetje eens worden, dat jullie weer terug kunnen naar, dus voor de synode van 1816. Nou, dat was dus niet goed wat ze deden, want ze schreven een brief aan de hervormde gemeente en Ze kregen een al heel gauw antwoord. Blij dat we weer samen kunnen komen, maar nog de geschiedenis, nog de openbaring der gereformeerden, tussen haakjes dolende kerken in Nederland, tot deze dag het wijs hebben geleverd een werk van de Heilige Geest te zijn. Nou, dat konden ze niet bewijzen. Dus, niet meer samen gaan. Dus nemen ze de volgende stap. Ze gaan een vergadering beleggen in de doopsgezinde kerk op 12 september 1920... onder leiding van dominee van Maurik van Hantum. Daar wordt dus zeg maar de gereformeerde gemeente van Ter Naad opgericht. Er komen meteen een paar ouderlingen en diakenen die worden aangesteld. De eerste prezes, dat is Wietse Vlasman. Dat is een overgrootvader van Imke onder andere. Ja, van haar man dan, maar dat is een Vlasman, maar goed, maakt niet uit. En de eerste prezes, de eerste scribe, dat was Cornelis Neven. Nou, ik weet niet of sommigen Neven nog kennen van heel vroeger. Die was kleermaker, die had zijn atelier op de Oudboorden waar de familie Brander woont. Daar wordt dus de gereformeerde kerk geïnstitueerd. En dan komt er ook een beschrijving. De gereformeerde kerk, vrij van het in 1816 opgelegde juk, was in Ter Naad weer tot openbaring gekomen. De Heere stelde haar tot rijke zegen voor haar omgeving en zegende de ijverige pogingen der broeders, zusters werden altijd vergeten toen, om weldra ook in hun eigen kerkgebouw de Heere te kunnen dienen met een vrij geweten naar zijn woord. En zo keerde men terug naar de nimmer afgeschafte gereformeerde kerkordening door de Nationale Synode van Dordrecht van 1619. Toen werd de architect van de gemeente Aanenauten werd gevraagd om een tekening te maken. Dat deed hij. Na goedkeuring ging hij naar timmerman Keuning en die bracht een offerte uit. Die kerk moest toen 14.450 gulden kosten. En dus in onze ogen vrij goedkoop natuurlijk. Er moest nog wat schilderwerk verricht worden dan. Er kwam elektrisch in en er kwam ook een doventelefoon. En die hingen dan daar ergens onder een bankje. Ik kan ze nog zien hangen. Goed, maar dat geld, ondanks het feit dat het in onze ogen maar een beetje was, dat hadden ze er niet. En we hadden ook geen rijke gemeenteleden. De een had wel wat meer geld te besteden dan de ander, maar toch, veel geld was er niet. De klas is gevraagd, kunnen wij collecteren binnen de klasses? Nou, dat mocht wel. Klaar. En dus, er werd geld opgehaald in de klasses, maar nog niet genoeg. Nou, toen mocht men ook buiten de klasses. Het bleek dat de gereformeerde kerk van Arnhem heel veel had gedoneerd. En zo kwam men uiteindelijk dus op het bedrag wat men moest hebben voor het bouwen van de kerk. Dat bouwen dat begon in februari 1921 en in 12 juni was de kerk klaar. Boven de gevel en bovenin de gevel een grote steen met Gode alleen de ere. Rechts van de stoep. Van de stoep, anno 1921, geen naam van die of die heeft de eerste steen gelegd, want mensen hoefden niet geëerd te worden. Ze deden het met elkaar. Dus toen werd op, wat ik net ook gelezen heb, de eerste dienst gehouden en trad predikte dominee van Maurik over die tekst die ik ook voor jullie gelezen heb. En toen had de Naad dus een eigen kerk. En die hebben ze met altijd veel moeite in stand kunnen houden. Er moest ook nog een pastorie komen. Een paar jaar later is die gebouwd. Er moest een kosterswoning komen. Nou, daar stond een huis wonen gezinnen. Die wilden verruilen met een huis in de visbuurt. Dus de koster kwam hiernaast te wonen. In de 50er jaren werd er ook nog een gebouwtje achter neergezet, want ja, we hadden daarvoor dus de consistorie en daar in de hal. Was veel te klein om het een en ander te doen. En we waren blij met dit nieuwe gebouwtje waar dus allerlei activiteiten plaats konden vinden. Alleen, Er moest ook nog een dominee komen. Een predikant die voor kon gaan. Nou, nummer 13, die hapte pas toe. En dus ze hadden al 12 keer een beroep uitgebracht. Altijd was het nee. En toen, ineens, was de 13e raak. En toen kregen we de dominee Ypenauta hier. Hij heeft hier vanaf 1929 tot 1952 gestaan. Ik heb hem nog wel gekend, ook de volgende wel, dominee Pieter Josiassen. Ik zie hem nog schaatsen op zijn kunstschaatsen hiervoor op de vaart. Waren wij niet gewend dat te zien, zoiets. En daarna kregen we dominee Hanemaier, Gerard Dirk Hanemaier. Een hele jonge man ook. Hij was ook net afgestudeerd, net als die anderen trouwens. En het was echt een man voor de jeugd. Hij gedroeg zich vaak ook zo. Hij was niet echt, zoals we nu zouden zeggen, een dominee. Hij was het wel natuurlijk. En als hij op de bus stond te wachten bij Kramer voor, waar Hendrik Dijkstra woont, Henkie. Dat muurtje heb je daar. Dan stond hij met mooi weer stond hij op dat muurtje te dansen. Want de bus die liet nog wel even op zich wachten. Daarna kregen we dus dominee Frederik Willem Dilling. Dilling kwam hier ook, hij is net ook afgestudeerd. En in die tijd gingen mijn vrouw en ik trouwen. En toen gingen we bij hem bezoek om dat te vertellen. En ik had een heel andere dominee gedacht. En ik wilde dat de dominee die ons maatschappijleer gaf op de kweekschool, dat die ons zou trouwen. En toen vertelden we dus aan dominee Dilling dat we wilden trouwen. Oh, hij zei, dan wil jullie mijn eerste bruidspaar dat ik trouw. Nou, toen durfde ik niet meer te zeggen, ik heb liever een ander. Logisch, hè? Goed, hij heeft ons getrouwd. En nou ja, dat was ook de laatste dominee die wij dus internaat hebben meegemaakt. Ja, later, hè, nu en dan komt dominee Terlouw nog wel eens langs om de dienst te leiden. En er is nog een dominee Hooidonk geweest, die heb ik niet gekend. Dominee Boon heb ik ook niet gekend. Maar dominee Terlouw, nou ja, vanwege het feit dus dat hij zo nu en dan nog een keer preekt in de Grutterkerk. Hij was de eerste die dus het samengaan van hervormd en gereformeerd ging leiden. Hij was de eerste predikant van de hervormd, gereformeerde, gefedereerde kerk van Ternaten. Hele mond vol. Zeg maar gewoon PKN-kerk. Goed. En nu gaan we dus straks, al gaat de kosten straks de sleutel voor de laatste keer omdraaien. En sorry. En dan gaan we de boel sluiten. Het gaat natuurlijk veel mensen aan het hart, dat is logisch. Maar wat kunnen we? Het geld raakt op. We moeten deze kerk afstoten, we moeten de kerk verkopen. Ik heb nog wel een paar suggesties. Eén zal ik er noemen, de andere komt wel op de gemeenteavond. Het zou mooi zijn dat bij dat bordje in de, ik noem het even de hervormde kerk hoor, op dat bordje ook namen kwamen te staan van al die predikanten die hier vertegenwoordigd zijn geweest. En dus dominee Terlouw staat er wel, maar ook die andere zes, dat die er nog bij komen. Op een of andere manier, dat zou mooi zijn. Dit was mijn verhaal. Er is nog veel meer te vertellen, maar ik heb een boekwerkje, dat is via Jan Kees er bij me gekomen en daar staat heel veel in over de gereformeerde kerk van Ternaat. Op internet, maar nu heeft onze predikant heeft het boekje ook gekregen, staat een heel verhaal van de zoon van dominee Dilling, Peter Dilling. En die beide verhalen geven een heel duidelijk beeld van de gang van zaken, niet alleen in Ternaat, maar Peter Dilling heeft ook meer geschreven over het algemeen. En dus zeg maar van de gereformeerde kerken. En ik ben blij dat die dat gedaan hebben, want De voorbereidingstijd was voor mij kort genoeg om dat allemaal zelf uit te zoeken. Bedankt.
Dankjewel, Orre. Ja. Dankjewel. We gaan het lied zingen. Eén naam is onze hoop. Ja, ik ga mij dus ook niet wagen aan die tekst uit Hooglied. Ik heb alleen maar trouwdiensten over Hooglied gehouden. En ik ben niet zo van dat vergeestelijke. En Hooglied roept bij mij verlangens op die ik toch lastig vind. Dus ik heb me er altijd een beetje van afstand van gehouden. Maar er is nog een andere tekst en die is gebruikt toen de gereformeerde kerk geïnstalleerd is. Dus toen er nog geen gebouw was, maar de eerste dienst van de gereformeerde kerk internaat gehouden werd. En dat is de tekst, gij zijt het zout der aarde. En daar wil ik vandaag over preken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Over deze tekst is dus gepreekt op zondagmiddag 12 september 1920. Dus de kerk werd toen net gesticht, er zijn ouderlingen bevestigd, diaken bevestigd. En toen kwam de preek over deze tekst, de dominee van Maurik ook. Het was eigenlijk natuurlijk een bemoediging, denk ik, en een opdracht. Bemoediging, want het was een klein clubje. Hè. Ze begonnen met 90 mensen hier en moesten alles van de grond opbouwen. Het was ook een opdracht om onderscheidend en dienstbaar te zijn. Het waren harde werkers, de gereformeerden. En ze hebben dat ook vol ijver gedaan. Iedereen voelde zich verantwoordelijk. Het was een platte kerk. Ik denk omdat het vooral ook middenstanders waren. Je had niet notabelen die erboven stonden, daarom ook geen namen op dat bordje. De kerk was van iedereen. En doordat ze natuurlijk een klein clubje waren met een grote hervormde meerderheid, wat natuurlijk ook wrijving gaf, was deze gemeenschap natuurlijk sterk. Ze hebben dat echt met elkaar gedaan en daardoor vormden ze ook een goede gemeenschap. Dat is denk ik altijd ook een verschil geweest met de hervormden die door de notabelen en de rand, dat was altijd een heel andere kerk als de gereformeerden. Gij zijt het zout der aarde, dat zal ongetwijfeld een hart onder de riem hebben gegeven. Nu vandaag wil ik het er nog een keer over hebben. Jullie zijn het zout der aarde. Opnieuw zijn wij een kleine groep mensen geworden, helaas. Hervormd en gereformeerd zijn samen, protestants, maar toch ook klein. In een geseculariseerde wereld en in een dorp waar toch heel veel mensen ja, langs de kerk heen lopen, het niet nodig hebben. Tja, denken we dan, is dat dan nog wel een tekst die bij ons past? Zout der aarde. We hebben helemaal niet veel meer in te brengen. Misschien wordt het nog veel minder. We gaan kerk sluiten, zoals zo heel veel kerken al gesloten zijn. Ja, en wij als gemeente, zijn wij nou zo hecht? Doen we het nou zo goed? Zijn we zo eensgezind en vastbesloten om samen kerk van Jezus Christus in Ter Naar te zijn? Of is onze betrokkenheid gebonden aan voorwaarden? Jullie zijn zout. Jezus zegt niet vanmorgen, ik wou dat jullie zout waren. Of ik hoop dat jullie zout zullen zijn. He, dan zouden we kunnen zeggen, ja, maar wij zijn ook maar mensen. Hè? We kunnen doen ons best, maar het lukt niet altijd even goed. Hij zegt ook niet, kom ik straks op terug, jullie zijn slagroom op het toetje. Zout zijn jullie. Als je gelovig wordt, ben je iets geworden. Zout. Punt. Hoog tijd om eens even naar zo'n zoutvaatje te kijken. Ik heb hem meegenomen. Wat doet zout? Zout geeft smaak aan het eten. We hebben geproefd. Als dat er niet in zit, hoe dat smaakt, dan heeft het weinig smaak. Zout weert bederf, hebben we ook al genoemd. Bacteriën kunnen hun werk dan niet doen. Het reinigt en zuivert. Zout is goedkoop. Goedkoper dan slagroom bijvoorbeeld. Het is alledaags, maar toch onmisbaar. Je merkt het als het er niet in zit. Pas als het ontbreekt, beseffen we wat voor waarde het heeft. En nog iets, zout krijgt pas betekenis als het niet in dat busje blijft zitten, maar als het uitgestrooid wordt. Dan gaat het zijn werk doen. Dat niet zichtbaar is het dan meer. Het gaat op, het gaat onder in datgene wat het moet bewaren. Zout is dus eigenlijk dienstbaar. Jezus geeft er één voorwaarde bij. Het mag niet zijn kracht verliezen. Scheikundig kan dat niet. Sodiumchloride kan niet haar zoutgehalte verliezen. Maar wel als er natuurlijk van allerlei troep bij komt. In Israël werd het gewonnen in de vlakte bij de Dode Zee. En dan zat er ook sulfaat in en kalk en grond. Ja, als dat te veel vermengd was, dan was het waardeloos geworden. En werd het weggeworpen en vertreden door de mensen, klinkt het een beetje onheilspellend na. Dan heb je echt afgedaan. Wij, zout, der aarde, nu, in deze tijd, we leven in een tijd wat veel van ons vraagt. We leven in een tijd van heel veel informatie. Het moet ook snel zijn en toegankelijk. Het is vaak ook oppervlakkig, beklijft niet. We leren niet meer om ons te verdiepen. We leven ook in een spannende en moeilijke tijd. Vrede, veiligheid, welvaart, toekomstbestendigheid, staat allemaal op de tocht. En dan zijn we ook nog een minderheid geworden met ons christelijk geloof. Hoe kunnen wij in de vrede ooit zout zijn in deze moderne tijd? Ik ga hier een paar dingen over zeggen. Naar aanleiding van 3 tegenstellingen. Zout staat tegenover bederf. Zout staat tegenover slagroom. Zout staat tegenover een geloof waar het om jezelf draait. Allereerst, zout staat tegenover bederf. Ja, hier wordt eigenlijk de wereld in 2 gemeenschappen verdeeld. Gelovigen en de mensenwereld. Daar zit verschil tussen. Wat is dat verschil? Ja, wij horen erin dat in die wereld, dat die de neiging heeft om te verderven. Een spiraal naar beneden is het. wat niet te stoppen is. Die wereld die neigt naar dood en verderf. En die andere gemeenschap, wie zijn dat trouwens? Dat zijn de armen van geest, de treurenden, de zachtmoedigen, barmhartigen, mensen met een zuiver hart, mensen die hongeren naar gerechtigheid, vredestichters en de vervolgden. Zij zijn het zout dat gestrooid wordt in de wereld en bederf tegengaat. Ja, dat is natuurlijk nogal wat, die tegenstelling van Jezus. Is dat niet te negatief over de wereld? Er zijn toch ook mooie en goede dingen? Ja, dat wordt ook niet ontkend. Maar uiteindelijk neigt de wereld naar verderf en ondergang. Als wij vandaag naar onze wereld kijken, dan zien we daar ook wel tekenen van. En Jezus kijkt met de ogen van God, die alles doorgrondt en kent. Dan is het ook niet te positief geschilderd aan die andere kant, hè? Die van de gelovigen. Christen zijn toch ook gewone mensen. Ze hebben toch ook hun fouten, ze doen toch ook verkeerde beslissingen, ze hebben toch ook karaktertrekjes. Ja, maar er is iets dat niet van hen zelf is, wat ze krijgen. Geloof, hoop en hopelijk ook een heleboel liefde voor de ander. Als het goed is, onderscheiden we ons. Niet omdat we beter zijn dan anderen, maar in het zien waar het op aankomt. In het prioriteiten stellen en accenten leggen. Je lacht niet mee als er een verkeerde grap wordt gemaakt. Je blijft bidden voor je eten omdat je wil vinden dat het niet vanzelfsprekend is dat je het krijgt. Je wilt barmhartig blijven, ook al wordt er wel eens misbruik van gemaakt. Zout houdt in dat je nuchter, kritisch blijft en gereserveerd op een bepaalde manier naar die platte, op genot gerichte, egoïstische cultuur. En dat je blijft weten dat je bij een ander hoort. Ja, dat is natuurlijk wel een hoge roeping. Dat kunnen we niet alleen. Dat kunnen we alleen in de kracht van God. En ook alleen als we blijven bij het woord van God dat ons inspireert en bemoedigt en de weg wijst. Kijk, en dan is het dus niet van doorslaggevend belang of wij een minderheid zijn. Er zijn maar een paar zoutkorreltjes nodig in het deeg van een brood. Dat is de belofte voor als we een kleine gemeente zijn geworden. En bovendien hebben we Jezus Christus, onze Heer. Hij is het echte zout dat deze donkere en rottende wereld nodig heeft. Maar zout moet dus niet zoutloos worden. Dat is een voorwaarde, een waarschuwing ook. Tweede, zout zijn we, geen slagroom. Ja, wat wil dat duiden? Slagroom is een luxe artikel. Je gebruikt het ter versiering of ter veraangenaming. Klinkt ook wel fijner en minder zwaar. He, jullie met je godsdienst, met je liederen, met je vroomheid, met je idealen. Jullie maken het leuker en aangenamer in de wereld. Jullie geven het leven iets extra's. Dat zegt Jezus niet. Het woord leuk, dat zo belangrijk is geworden, ook in de kerk, komt in de Bijbel helemaal niet voor. Slagroom voldoet uiteindelijk niet. Het verzoet en verzuikert misschien wel even de bitterheid, de vragen, de pijn over dingen die we niet begrijpen. Maar het helpt niet echt. Een al te goedkope voorstelling van onze lieve Heer helpt niet echt. Het leven is harder. Het is moeilijker te begrijpen. Het is onrechtvaardig. Het kwaad is te groot. Dat er een oordeel komt, hè, of je gelovig was of niet. Dat de dingen recht gezet gaan worden. En het kwaad bestraft. Ja, dat klinkt niet leuk. Maar het is toch goed en heilzaam. Dat God een God van recht en vrede is. En God zij dank, door het lijden en sterven van zijn geliefde zoon, van genade voor mensen die er in het leven verbruikt hebben. Ja, dat is wat wij nodig hebben. Daar worden wij echt door genezen. Ik weet het, wij hebben liever genezing zonder pijn. En bovendien worden we niet graag herinnerd aan onze wonden en zonden. En dat doet zout natuurlijk wel, hè? Zout roept op om te sterven aan onze oude mens. En op te staan tot een nieuw leven in Christus. Zout brengt ons op de knieën. En doet ons verlangen naar echte bevrijding en genade. Het gaat in het evangelie veel dieper. Het gaat om redding. Redding van onze ziel. Ten slotte, zout is tegengesteld aan een geloof waarin het om jezelf draait. Een geloof waarin het om jezelf draait, die zoekt naar een fijn gevoel. Naar bevestiging van je eigen gelijk. Naar positieve dingen waar je wat aan hebt. Het gaat om jou. Je bent dan ook zelf de norm waaraan je meet of je iets naar je zin is of niet. Het probleem is dat je steeds selectiever wordt. Op een gegeven moment doet die het niet meer goed en dat vind je niks aan. Dat vind je goed. We kunnen ook tegenwoordig heel goed zappen, hè, naar wat wij fijn vinden. Uiteindelijk zit je dus dan helemaal in je eigen bubbel. En is er geen stoorzender, geen ander geluid, geen vervelende andere dingen meer om je heen. Zout is het tegenovergestelde daarvan. Waarom? Dat heeft te maken met functie van zout. Zolang het in dat vaatje, zeg maar de bubbel, blijft zitten, gebeurt er niks. Ja, het kan zichzelf blijven. Kan zich ook wel lekker voelen in de beschermende omgeving, maar het beantwoordt niet aan haar roeping. Het moet uitgestrooid worden, dienstbaar worden, geofferd misschien wel. Niet alleen om lief te hebben degene die ons al lief hebben, maar om de naaste te dienen die God op onze weg zet. Geloof betekent niet dat jij je goed moet voelen. Het betekent dat jij jezelf moet geven. Dat jij jezelf zelfs moet verliezen. Heb je dat ooit wel goed begrepen? Bonhoeffer zei ooit: de volgeling van Jezus is bestemd om met hem midden in de wereld te zijn. Met hem, midden in de wereld. Met Jezus. Niet jij in het middelpunt, maar jij met hem. Met zijn ogen, zijn oren, zijn handen, zijn voeten. In geloof, afhankelijkheid en gebed. Midden in de wereld. Nou, dat zijn we al. Als je moeder van een gezin bent of bouwvakker, winkelier, scholier, ZZP'er, gepensioneerd. Alle dagen zitten wij in de wereld. Ja, dat is goed. Maar met hem. Je buren, je collega's, je kinderen, ze zullen er iets van merken. Als het goed is. Hopelijk krijgen ze een goed getuigenis van de Heer Jezus, door jou. Jullie zijn het zout der aarde. Jullie, ik. Ook vandaag, Ook nu we deze kerk niet meer nodig hebben, omdat we zo klein geworden zijn. Heb daar maar verdriet van. Dat mag. Maar weet, je bent zout. Toch. Amen. We gaan zingen. Het volgende lied, er staan helaas twee foutjes in. Jammer genoeg, tweede couplet. Leg ons de woorden in de mond, die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade. Dan mogen de kinderen terugkomen. Ja, we gaan een bestemming zoeken voor een aantal dingen die echt van de kerk zijn, die we gebruikt hebben in de dienst. In de hal staan een paar formulieren waarin opstaat, ja, bijvoorbeeld de knielbank en de paaskaars en de stoel die op de kansel staat. Als er iemand is die zegt, daar heb ik wat mee, ik heb een goede bestemming, schrijf het op. Want die willen we gewoon gaan verdelen. Want het gaat ons erom dat we een goede bestemming hebben. Je mag erbij zetten waarom je het wil. Het beduurwerk van het Onze Vader, wat in de hal hangt, dat gaat mee naar de Kruttekerk. Gaan we proberen een goede plek te geven. En er gaan een paar andere dingen mee, de belangrijkste. Dat zijn een Bijbel. Gifmeerder, kijk, had hier geen kans op Bijbel, dus we nemen een Bijbel mee. Het avondmaalstel nemen we mee. Dat komt op de tafel, waarschijnlijk in de Kruttekerk te staan. En het doopvont wat onder in dat hout zit. Misschien kunnen de kinderen mij helpen om dat te doen. Wie wil de Bijbel even pakken? Eerst jij, maar er komen nog meer dingen. Als jij de Bijbel pakt, die oude Bijbel die daar op het ding ligt. Dan gaan we dit in de doos doen, in de verhuisdoos. Die meegaat naar de Kruttekerk. Dank je wel. Stop er maar in. De Bijbel, daar kunnen we niet zonder. Daar leven we elke dag van. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. We zingen hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ja. 4 kinderen nodig om het avondmaalstel in de doos te doen. Jij? Jij misschien? Jij? Kom jij ook even helpen? Kom maar, jij mag ook komen. Dan heb ik er 3, nog eentje. Nou, kom maar, ja. Nou, 2 een beker, 1 de kan en 1 de borden. Die mogen ook in de doos. Stop er maar voorzichtig in. Misschien even eerst de borden en dan de kan erop. Want anders kunnen de borden er niet in. Ja. Dank jullie wel. Iedere keer als wij samen brood eten en wijn drinken, gedenken we onze Heer Jezus Christus, totdat Hij komt. Het versterkt ons geloof. Gij zijt het brood van God gegeven. Nee, laat maar dit. En dan heb ik jou nog even nodig. Ik heb jou nog even, ja. Want ook het doopvond gaat mee naar de Kruttetjerke. Dan moet jij eventjes onder dat dekseltje. Ja, doe maar eens open. Ja, dat bakje moet je eruit halen. Ja, in de doos. Mij mag ook in de doos. Wij zijn eenmaal gedoopt om voorgoed te weten dat God onze Vader is en wij zijn kinderen mogen zijn. Hij heeft ons bij onze naam geroepen. Abba Vader. Aan God danken en bidden. Trouwe God, Vader in de hemel. Heer, wij komen nu weer tot u. Om u te danken. Om onze dankbaarheid uit te spreken. Voor al het goede dat u ons in dit Godshuis hebt gegeven. Het woord is ons hier verkondigd. We hebben het water van de doop over ons hoofd ontvangen. We kregen hier brood en wijn als teken van gemeenschap aan het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. We hebben hier gezongen en gebeden. We kregen de zegen mee over de nieuwe week. Ook zijn velen van ons hier getrouwd. En zijn onze geliefden van hieruit uitgedragen. Ja, Heer, daar zijn wij u heel erg dankbaar voor. Dat u hier was. In ons midden. En ons zegende. Heer, het doet ons ook verdriet dat we dit Godshuis moeten sluiten en achterlaten. Het doet ons verdriet dat de gemeente zo klein geworden is, dat dit nodig is geworden. Dat ook vele van onze kinderen en kleinkinderen niet meer meedoen. U weet daarvan. Misschien dragen we vanmorgen ook wel gevoelens van spijt in ons en van heimwee. En worden er herinneringen bovengeroepen en moeten we een traantje wegpinken. Heer, wij bidden u, geef ons dan weer nieuwe moed om verder te gaan. En troost ons. Want ook al sluit dit kerkgebouw haar deuren, onze opdracht is niet klaar. Onze opdracht om zout der aarde te zijn. En we weten ook onze weg is niet klaar. De weg naar uw koninkrijk toe. Dat geldt van ons allemaal, jong en oud. Dat we zo u dienen en achter u aankomen. Waar u ook heen gaat. Ook hier in Ternaert. Heer, we bidden voor elkaar. Wees ons allen nabij. We bidden om een sterke gemeenschap samen, dat we elkaar zullen vasthouden en steunen, ongeacht onze achtergrond. Dat we elkaar kunnen vergeven en elkaar ruimte geven en gunnen. Maar ook dat we elkaar blijven zien als broeder en zuster. En dat we aan elkaar gegeven zijn. Heer, we bidden dat we zout zullen zijn hier in Ternaert. Bewaar ons voor de slagroom, voor het goedkope evangelie. Maak ons dienstbaar en onderscheidend. Heer, we bidden om uw zegen over al het werk van onze gemeente. Het kinderwerk, het jeugdwerk en onder de gezinnen in het bijzonder. Maak dat vruchtbaar, o God. Help de leiding. Inspireer hen. Heer, we bidden voor de zieken. We denken aan mevrouw Van Sleenen, aan mevrouw Sietsma, die allebei nu in een verpleeghuis verzorgd worden en therapie krijgen. Wees hen daar nabij, geef ze kracht. We bidden voor alle zieken, Heer, ook de mensen die zo langdurig al ziek zijn. Mensen die psychisch lijden, wees nabij. We bidden voor al degenen die rouw dragen. Vanmorgen gaan de bloemen naar mijn familie Meijer. Wilt u ook daar zijn? Heer, in al die huizen waar lege plaatsen zijn. We denken ook aan de nabestaanden van Navalny. En met hem van al die mensen die omkomen in gevangenissen en concentratiekampen die gewoon doodgemarteld worden, uitgehongerd. Heer, wij bidden voor de wereld. Er is zoveel dood en verderf. U weet het nog veel beter dan wij. Houd uw wereld vast. Breng haar terecht, Heer. Geef dat er inderdaad recht gedaan mag worden straks. En we bidden dat uw kerk een zoutend zout mag zijn en blijven, totdat u komt met uw koninkrijk van recht en vrede. Bidden wij in stilte. En bidden we tezamen. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Er zijn nu 2 collecten, zometeen bij de deur daar, en daar is er nog een 3e collecte. Ik wil even nog iets zeggen over die foto van die huwelijksdienst, die ons natuurlijk ook een inkijkje geeft in hoe het hier van binnen toe ging. Dat is een dubbel huwelijk, zoals u ziet. Dirk en Geertje Noordstra Visser trouwen en ook de zus van Geertje, Gerrit en Jantje Visser. 24 december, wat vroeger was men dat gewend om in december te trouwen. Arme dominees, denk ik dan. Maar goed, het is een prachtige foto. Goed, collecte en daarna ons slotlied en de zegen. En dan zingen we, dan gaan we, bedoel ik, drinken we als afsluiting in de liedstjerken, in de Iepark koffie en iets lekkers, limonade. Ontvang de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.